Ja. Moet gewoon helemaal uit mijn hoofd. Ja, dat doen we het gewoon uit het hoofd. Nee, kijk, Ismee en ik, we kennen elkaar al een poosje. En Ismee, die mag hier nu een poosje voorganger zijn. He, dus, voor hem het eerste nieuwe seizoen dat hij voorganger is. En persoonlijk hou ik zelf van nieuwe seizoenen. Ik hou ervan als ik God aan het werk zie. En in het natuurlijke is de zomer gisteren net afgelopen. He, de herfst is begonnen. Maar ook de herfst heeft weer zijn prachtige mooie dingen. De mooie kleuren. Ik kan er enorm van genieten. En ik hoop dat u daar ook van kan genieten. Van nieuwe seizoenen. Maar onze God is niet gebonden aan tijd of aan seizoenen. Zijn nieuwe seizoenen die komen door waarheid en door openbaring. Amen. Volgens mij mag de dia erop. Ik had een PowerPoint meegenomen voor jullie, zodat jullie mooi mee kunnen kijken. Wacht gewoon heel eventjes tot hij erop komt. Neemt u nog lekker een snoepje? Ik hoor de papiertjes nog kraken. Ja, de volgende mag erop. Ja. Wij dienen een God van seizoenen, toch? En we zien het gewoon in het natuurlijke, in de schepping. God heeft ons 4 seizoenen gegeven. En dat komt omdat de aarde rondom de zon draait. De zon die staat op een vaste plaats in het heelal, maar wij als aarde draaien daar omheen. En de ene keer staan we wat dichterbij en de andere keer staan we wat verder weg. En daardoor hebben wij zomer, herfst, winter en lente. Maar zo zou ook ons leven rondom de zon moeten draaien. Zodat Jezus Christus centraal staat in ons leven. Kijk, onze seizoenen, die veranderen. Onze omstandigheden, die veranderen. Maar Jezus Christus, hij zou altijd centraal moeten staan in ons leven. Prediker zegt, voor alles is er een vastgestelde tijd of een seizoen. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Voor alles is er dus een tijd. Voor elk aspect van ons leven is er een reden voor dat seizoen. En door sommige seizoenen was je misschien liever helemaal niet heen gegaan. Dan denk je van, waarom moet ik door dit seizoen heen gaan? Maar als je niet door dat seizoen heen was gegaan, had je ook bepaalde dingen niet geleerd. En soms brengt God dingen aan het licht door ons door een bepaald seizoen te laten gaan. Maar als ons leven niet rondom de zon draait, als Jezus niet centraal staat in ons leven, dan raken die seizoenen in onbalans. Dan wordt het of te warm, of te koud, of te nat, of te droog. Als christenen moet God dus centraal staan in ons leven. En moet hij centraal staan in onze wil. En dat vraagt wat van ons. Namelijk geloof. De Hebreeën schrijver zegt in Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. Geloof is dus ontzettend belangrijk in ons leven. Want hoe groter ons geloof is, hoe groter de diepte is van onze relatie met de Heere God. Hebreeën 11, vers 1, die zegt, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Ik vind dat altijd een prachtig mooie tekst. En de eerste keer dat ik hem las, moest ik hem wel een keer of 6 lezen, voordat ik echt ging begrijpen wat hier nou staat. Want begrijpt u nu wat hier staat? Op de volgende. Nee, 1 klikje moet hij verder gaan. Nou, dan mag je het gewoon opzoeken in uw Bijbel, Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. De dikke Vandalen die zegt over het geloof hebben in de waarheid van iets. Help je dat of niet? Mij nog niet helemaal. En toen ik dat las, dacht ik van ja, dat is ook nog een beetje vaag. Als ik nou een voorbeeld geef. Ik heb met Ismee afgesproken dat ik hier vanochtend kom. Dus Ismee die spreekt met mij af. Hey Martijn, wil jij bij ons komen spreken? En ik zeg, ja, ik ga komen. Dan heeft hij er vertrouwen in dat ik kom. Hij gelooft dat ik de waarheid spreek. Of als mijn moeder mij verteld heeft dat kiwis gezond zijn, dan geloof ik dat. Ook al vind ik ze misschien niet heel erg lekker, je gelooft het wel. En als mijn docent Frans mij Franse woordjes leert of Franse zinnen. En ik ben in Frankrijk op vakantie en ik begin Frans te spreken, dan geloof ik dat ik Frans spreek. Toch? En ik heb ook geloofd dat die leraar mij de juiste dingen heeft geleerd. En dat is geloven in het natuurlijke. Iedere mens heeft wel een bepaalde vorm van natuurlijk geloven in zich. Al is het maar dat je gelooft dat als je de schakelaar thuis omhaalt, dat het licht aan of uit gaat. Toch? Dat geloof je. En dat geldt ook voor ons christelijk geloof. Doordat wij de uitwerking van God en van Jezus en van de Heilige Geest in ons leven zien, wordt het een zekerheid voor ons. Ons christelijk geloof bewerkt in ons dat wij zeker zijn over de dingen die wij hopen en zekerheid hebben over de dingen die wij niet zien. En dat zou niet alleen invloed moeten hebben over ons geloven of over ons denken, dat zou zichtbaar moeten zijn in ons hele leven. Maar als ik om mij heen kijk, dan zie ik maar bar weinig invloed van het geloof dat mensen hebben. Ja, als mensen geloven in hun clubpie, ja, dan zie ik daar wel effecten van. Dan zie ik t-shirts, dan zie ik vlaggen, hè, en dan zie ik banners en dan zie ik ze juichen. Ja, dan hebben ze geloof. Of de mensen die geloven in een bepaald popidool. Ja, dan ja, dat willen ze daar uren voor in de rij staan om kaartjes te bemachtigen. En als ze dan bij dat concert zijn, ja, dan werken ze zich naar voren met hun elleboog om maar geen glimp te hoeven missen van hun idool. Of als ze geloven in een bepaald merk. Dan liggen ze al uren van tevoren in de rij bij de winkel om maar het laatste model te kunnen bemachtigen. En als je niet oppast, dan slaan ze elkaar de kop ervoor in. Ja toch, dan geloven ze daarin. Maar als christenen zijn wij vaak geen haar beter. En dan denk je misschien, ach Martijn, dat valt wel mee. Ik hou helemaal niet van voetbal, of ik hou helemaal niet van Formule 1, of ik hou niet van wereldse muziek. En van die merken, die kunnen mij ook allemaal gestolen worden. Maar ik wil vanochtend met jullie kijken naar een korte tekst in de Bijbel. En dat is Exodus 20, vers 1 tot en met 3. Als je je Bijbel bij hebt, mag je dat opzoeken. En als je, dat mag al in je Bijbel en ook op je telefoon natuurlijk. Als je je Bijbel niet bij je hebt, dan ben je eigenlijk gaan zwemmen zonder zwempak. Ja toch? Doe je toch ook niet? Exodus 20, vers 1 tot en met 3. Hij komt ook op het scherm. Voor degene die vanochtend hun zwempak niet hebben meegenomen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Hier spreekt God ook heel duidelijk tegen ons. Wij als christenen, wij zijn ook uit Egypte geleid. Toch? Amen. Wij zijn uit het slavenhuis geleid en wij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. En als vers 3 zegt dan, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Het eerste gebod. Waarom geeft God nu dit gebod? Ja, de Heere God, hij is een jaloers en hij is een naijverige God. Hij duldt geen andere goden naast zich. En hij zegt het van zichzelf in Exodus 34, dat hij de naijverige is. Hij is de ijveraar. En dat betekent eigenlijk dat God zich sterk maakt voor ons. Dat hij een vurig voorvechter is voor ons. Hij is vurig, gepassioneerd, innig en intens op zoek naar een exclusieve relatie met de mens. En dat past eigenlijk wel wat beter bij het beeld wat ik van God heb. Natuurlijk is hij jaloers. Maar als ik denk aan een innig gepassioneerde God die niet wil dat ik een ander een blik waardig gun, een andere God een blik waardig gun, dat is het beeld wat ik van God heb. Maar er is nog iets belangrijks. Deze exclusiviteit die God van ons verlangt, die is niet voor niks. God heeft ons door zijn Zoon Jezus Christus bevrijd uit Egypte. Uit de slavernij van deze wereld. Hij wil dat wij vrij zijn. Maar tegelijkertijd wil hij dat wij ook vrij blijven. Want vrij zijn is mooi, maar vrij blijven, dat is beter. En dat is het vaderhart van God. Hij houdt zo ontzettend veel van ons, dat hij ons met dit gebod wil beschermen. Maar om vrij te zijn en vrij te blijven, moet je keuzes maken. Waarom is God het nu waard om aanbeden te worden? En andere dingen niet. Waarom is God de enige en waarachtige God? En zijn alle andere goden surrogaatgoden, nepgoden, illegale kopieën? Waarom is dat? Als we kijken naar het Griekse woord eidolon, dat is afgeleid van ons woord idool. Weten jullie vast. Maar dat woord eidolon betekent eigenlijk spiegelbeeld of afbeelding. Het is een afbeelding van iets dat niet bestaat. Kijk, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik mijzelf. Maar dat ben ik niet, als ik in de spiegel kijk. Dit ben ik. Het is een illegale kopie die daar staat. Het is eigenlijk niks. Het is eigenlijk waardeloos. En ons woord afgod betekent dan ook eigenlijk niet God. Een vervanger van God. Het is dus tijdverspilling om je daarmee bezig te houden. Want er is maar één God die werkelijk alle verlangens van jouw hart kan vervullen. En dat is God zelf. Geen enkele afgod kan de werkelijke verlangens en de gevoelens van jouw hart beantwoorden. Maar waarom is God dan zo onverdraagbaar tegenover die andere goden? Waarom kan hij niet met hen samengaan? Hij is toch de God van de liefde? Maar het is als de liefde. Kijk, zolang jij nog niet getrouwd bent, dan kun je rondkijken wat je wil. Er zijn duizenden, miljoenen mannen en vrouwen op deze wereld. En je kan rondkijken wat goed bij jou past. En ik zeg bewust rondkijken, hè? Niet uitproberen. Je kunt kijken wat bij jou past, maar zodra je iemand wilt liefhebben, dan moet je een keuze maken. Want als jij rond blijft kijken, dan kun je niet echt liefhebben. Diegene waar jij voor gekozen hebt, die komt jouw hele hart toe. Want je kunt maar één ding liefhebben met je hele hart. En zo is het ook bij God. Wanneer je voor hem kiest, dan komt hem je hele hart toe. En dan stop je met vergelijken. Je hebt je keuze gemaakt. En daarom zegt hij, mogen er geen andere goden naast mij zijn. En geen andere goden tegenover mij. Geen andere goden ten koste van mij of ten nadele van mij. Maar er is één probleem. En dat is ontstaan in het paradijs. Toen Adam en Eva kozen om hun eigen wil boven die van God te plaatsen. Ongehoorzaamheid en rebellie kozen boven gehoorzaamheid. En daarmee introduceerden ze eigenlijk afgoderij. En dat is de essentie ook van afgoderij. De mens die God afwijst. Die zich tegen God verzet. Want ongehoorzaamheid impliceert dat je andere afgoden kiest. Want als je je niet aan de rechtmatige autoriteit onderwerpt, onderwerp je je aan de onrechtmatige autoriteit. En dat is gewoon een wetmatigheid. Daar is geen grijs gebied in. Dus toen Adam en Eva kozen om God ongehoorzaam te zijn, te rebelleren, introduceerden zij afgoderij in de schepping. En vanaf dat moment ging de mens, soms naast God, soms voor God, maar vaak zonder God, andere goden creëren. En al deze afgoden die concurreren met God. Maar het leven met een afgod is het leven als een slaaf. Als je werkelijk vrij wil zijn, dat kan het alleen in relatie met God. En daarom geeft God ons dit eerste gebod. Om naast God geen andere goden te hebben. Maar de duivel is er natuurlijk op uit om dit te dwarsbomen. Hij wil niet dat wij God aanbidden. En al deze leugens van de duivel zijn daarop gericht. Opdat God niet aanbeden wordt. Dus wat doet de duivel? Hij brengt allerlei afgoden op ons pad om ons van God af te houden. Kijk, bij de Israëlieten waren dat Baal en Astarte. En dan denken wij, nou ja, daar hebben wij niks mee te maken. We hebben geen Baal, geen Astarte. En we hebben ook helemaal niks met Moloch, met Ra of met Re, of noem al die afgoden maar op. En wij knielen niet voor beelden. Maar laat me je vertellen, er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Ze heten dan misschien geen Baal of Astarte, geen Ra of Re. Maar de afgodendienst, daar was één ding heel erg belangrijk in. En dat was onreinheid. En diezelfde geest vinden we vandaag de dag nog steeds. Want als we ooit in een maatschappij hebben gefunctioneerd waarin onreinheid heerst, dat alles oversext is, dan is het vandaag de dag. Toch? Afgoderij zou ik willen omschrijven als het hebben van liefde voor een God die de plaats van de ware levende God inneemt. Of de eer en aanbidding die God toekomt aan iets anders of iemand anders geven. Of als ik het misschien nog wat heftiger mag omschrijven, dan is het eigenlijk geestelijk overspel plegen. Net zoals je niet trouw bent aan je man of aan je vrouw, ben je niet trouw aan God. Maar het is vandaag de dag gewoon niet zo zichtbaar als vroeger. We zien tegenwoordig niemand meer neerknielen voor een beeld. Hoewel het wel steeds meer weer een hype wordt om beelden in je huis of in je tuin te zetten. Een dikke Boeddha van die Chinezen op de schouw. Of een Shiva in je tuin. Het is wel een trend die steeds meer gebeurt. Of dingen die ja, eigenlijk besproken zijn, meenemen van vakantie en zomaar aan je muur hangen of ergens in de kast neerzetten. Maar de goden van vroeger, die komen nu gewoon in een nieuw jasje. En omdat ze niet meer zo zichtbaar zijn, is dat eigenlijk een veel groter probleem. Want de goden, die zitten in ons hart. Net als in Ezechiël 14. In Ezechiël 14 komen de oudsten tot Ezechiël en toen sprak God tot hem. En er staat, mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen en ze hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet. Afgoden in ons hart, die zijn veel minder te zien en te merken, maar ze zitten er even goed en ze zijn een struikelblok. Maar hoe kan ik nou weten welke afgoden er in mijn leven zijn? En want daar gaat het toch om de praktische toepassing. En ik wil met jullie drie dingen doornemen waaraan je dat kunt herkennen. Dat heb ik niet zelf verzonnen, kom gewoon uit een boek. De eerste, waar denk je aan als jij stil bent of in je vrije tijd? Waar denk je aan als jij onderweg bent in de auto? Zit lekker stil in je autootje, waar gaan jouw gedachten naartoe? Waar denk je aan als jij in de supermarkt bent en je staat in de rij te wachten? Waar denk je aan als jij in bed ligt? Of waar denk je aan als je op de fiets zit? Waar denk je aan als je zomaar stil even op de bank zit? Waar gaan jouw gedachten automatisch naartoe? Het tweede is, op wie probeer jij indruk te maken? Veel mensen proberen indruk op zichzelf te maken. Zijn altijd met zichzelf bezig. Hoe zie ik eruit? Hoe reageer ik? Wat doe ik? Of ze proberen indruk te maken op iemand anders. Misschien op een baas of op een collega. Of juist op iemand van het andere geslacht. Zijn ze altijd daarmee bezig? En de derde is, waar leef je voor? Wat is jouw passie? Wat is jouw doel? En ik zeg altijd, waar je voor leeft, daar geef je je geld aan, je tijd aan en je energie. En ik noem deze dingen om jou te helpen om te ontmaskeren welke afgoden er in jouw leven kunnen zijn. Want vaak hebben we niet eens door dat er afgoden in ons leven zijn. Dus ik zag mensen net de foto's maken van het scherm en anders schrijf je het even op. Loop dit lijstje door en vraag je af, Heere God, zijn er nog dingen in mijn leven die een afgod zijn? En welke afgoden zijn er dan allemaal? Nou, ik hoop dat jullie tot een uur of drie vanmiddag de tijd hebben. Want dan gaan we het lijstje met alle afgoden belangs. Nee, grapje. Dat gaan we niet doen. Want ik zou alles wel kunnen opnoemen. We kunnen van alles kunnen we een afgod maken. Maar ik wil er toch een aantal met jullie uitlichten. En dat doe ik niet. Luister goed, dat doe ik niet om er een heksenjacht van te maken. Ga dus niet zometeen als je bij iemand thuis komt, zeggen de boekenkast door van, oh, maar dit is geen goed boek en wat je daar op de schouw hebt staan is niet goed. Daar gaat het mij niet om. Nee, laten we de Heilige Geest zijn werk laten doen. En wat het gaat erom, dat diegene zichzelf, dat hij zichzelf ervan bekeert. De Heilige Geest moet hem of haar ervan overtuigen. Want als diegene het niet als een probleem ziet, dan komt hij er niet vanaf. Een mens moet eerst het slechte zien. Hij moet ervan overtuigd worden door de Heilige Geest. Hij moet er berouw van hebben en er zich van bekeren. En dan heeft het pas zin. Want een mens die berouw heeft, die kan bevrijd worden. Dus kijk niet naar een ander, maar kijk vooral vanochtend naar jezelf. Dat hij, de Heilige Geest, jou laat zien of er nog afgoden in jouw leven zijn. Laten we beginnen met een tekst uit de Bijbel. Filippenzen 3. Filippenzen 3 zegt, hun God is de buik. En als je dan de verklaringen erop naslaat, dan staat daar eigenlijk het zwelgen in seksuele uitspattingen. En ik zei het net ook al, seksuele onreinheid voert vandaag de dag hoogtij. Want zelfbevrediging, lust en pornografie worden ons voorgehouden als doodnormaal. Waarom moet er bijna bij elke reclame een schaars geklede dame of man gepresenteerd worden? En wat dacht u van alle doktersromannetjes? De boeken die tegenwoordig zo populair zijn, 50 Shades of Grey. Het is eigenlijk gewoon pornografie verkapt in een mooi jasje. In wezen is dit de geest van Baal. En vandaag de dag gaan er zoveel mensen gebukt onder de geest van Baal. En als alternatief zou je kunnen zeggen, hun god is de maag. Kijk, een mens die verslaafd is aan eten, die heeft van zijn maag een afgod gemaakt. En hoe lekker eten ook is, ik hou ervan, ik vind het heerlijk om lekker te eten. Ik mag straks met Ismee mee naar huis, eten we vast ook wat lekkers. En dat mag, je mag ervan genieten. Maar als er geen koekje, geen snoepje, geen chocolaatje veilig is bij jou in de kast, dan mag je je afvragen of je van je maag geen afgod hebt gemaakt. Een andere god die de Bijbel noemt is de god Mammon. Kennen we bijna allemaal wel. De god van het geld. En je buigt misschien niet voor Mammon, maar je buigt waarschijnlijk wel voor je geld. Mensen maken van hun werk hun afgod. Alles moet ervoor wijken. De partner, kinderen, de kerk, alles moet ervoor wijken. En ze leven om geld te verdienen. Ze leven om geld te verdienen voor hun huis, voor een auto, voor een boot of voor de laatste gadgets. En niet dat je niks mag hebben. Begrijp me goed, hè? Je mag echt wel een mooi huis hebben. En ook wel een boot wat mij betreft. En ook wel een vliegtuig als je dat kan betalen. En maar waar heb jij je hart op gezet? Waar is jouw hart? Waar word jij door beheerst? Want Paulus zegt dat hebzucht afgoderij is. Je kan ook van je man of van je vrouw een afgod maken. Maar onthoud dat je in de eerste plaats naar deze aarde bent gekomen om God te aanbidden en niet om te trouwen. Kan jij leven zonder je afgod? Kun jij leven zonder je man, zonder je vrouw, zonder je kinderen, zonder je kleinkinderen, zonder jouw tradities en zonder jouw hobby's? In sommige kringen worden ook voorgangers, apostelen of profeten, worden tot afgod gemaakt. Want ze hebben zo'n ontzettende zalving. Ja, ik word daar heel misselijk van als ik daaraan denk, hoor. Ze worden als het ware aanbeden. Maar laat me je zeggen, zo'n apostel of profeet of zo'n gezalfde voorganger ziet er net zo uit onder de douche als ik. Echt geen verschil, hoor. Iedere man of vrouw van God, die is het niet vanwege zichzelf, maar vanwege God. Want als jij niet voor jouw leiders bidt, dan zullen ze vroeg of laat vallen. Ismee heeft het nodig dat je voor hem bidt. Ik heb het ook nodig dat mijn gemeente voor mij bidt. Alle voorgangers in Nederland hebben het voor nodig dat gemeenteleden voor hun bidden. Dat ze bidden voor de besturen. Want anders kunnen zij niet functioneren op zo'n niveau. En daarom ben ik dankbaar voor alle mensen die dat doen. Ook voor Ismee, die bidden voor Ismee. Want het is niet niks om in de frontlinie te staan. Ik weet er alles van, ik ben nu 2 jaar voorganger. En je weet wat voor dingen er allemaal op je afkomen. En dan is het belangrijk dat je een biddende gemeente achter je hebt staan. Echt. En sommige mensen die hebben leerstellingen tot een afgoden gemaakt. En als je iets anders denkt of iets anders vertelt, nou, dan kunnen ze niet tegen. Dan flippen ze gewoon. Dan worden ze boos, dan worden ze kwaad. Sommige mensen doen een voorouderverering. En we kennen het vanuit het hindoeïsme. Maar ook in christelijke gezinnen worden soms ouders of grootouders als heiligen afgeschilderd. Je mag geen kwaad woord over ze zeggen. Er moet een foto, moet er minimaal in de kast staan. Er wordt een kaarsje bij gebrand. En ik zeg niet dat dat fout is, hè? Begrijp me goed. Maar het kan ook op een gezonde manier. Religieuze afbeeldingen die God niet de eer geven. Ik denk niet dat ik daar heel ver over uit te wijden. We kennen de Maria-beeldjes en allemaal meer. Maar zodra je iets wat een werktuig is van God op de plaats van God gaat plaatsen, dan ben je met afgoderij bezig. En zo zou ik nog een hele lijst ook kunnen opnoemen van occultisme. Handlezen, waarzeggerij, wiggelroede, acupunctuur, astrologie, horoscopen, telepathie, pendelen. En misschien tegen het zere been van sommige mensen hier in de zaal, homeopathie is ook niet helemaal onbesproken. Ik zeg niet dat het fout is, maar wees er wel voorzichtig mee. Vraag God hoe je ermee om mag gaan. En ik zou nog veel meer dingen kunnen noemen, maar dat heeft helemaal niet zoveel zin, want ik heb geen zin in bangmakerij. Wat ik veel belangrijker vind, is kies heden wie jij dienen zult. Het kan niet samengaan. Aan de ene kant God dienen en aan de andere kant je met afgoden bezighouden. Dus als ik vanochtend nou dingen heb genoemd waar jij van zegt, ja, daar heb ik me mee bezig gehouden. dan wil ik je niet naar voren vragen om met je te laten bidden om ervan bevrijd te worden. Maar ik wil dat je beseft dat je God er verdriet mee hebt gedaan. Dat je hem hebt gekwetst. En als er dingen zijn in jouw leven die je, waar je nog niet van bekeerd hebt, dan wil ik zeggen bekeer ervan. Neem er afstand van en vraag God om berouw erover. En dan zal God jou bevrijden. Want God, hij bevrijdt je van je vijanden. Niet van je vrienden. En moet jij eens gaan opletten hoe jouw leven gaat veranderen. Heb de moed om jouw leven onder ogen te komen en de Heilige Geest te vragen hoe het zit in jouw leven. De keuze is vanochtend aan jou. Jij kan er vrij van komen. Ik kan je er niet vrij van maken. Want als jij er niet van vrij wil komen, kan ik bidden wat ik wil. Maar dan gebeurt er helemaal niks. Het ligt aan de keuze die jij vanochtend maakt. Zullen we een moment stil zijn? Lieve Vader in de hemel. Ik heb gesproken, Heer, over het eerste gebod, Heer, dat we geen afgoden mogen dienen. Heer, dat u een exclusieve relatie wilt met ons. Heer, en dat doet u om ons te beschermen. En ik bid, Heer, dat u op dit moment hier met uw Heilige Geest komt. Heer, en ons helpt te onderscheiden welke afgoden er nog zijn in ons leven. Heer, want we willen geen afgoden in ons leven. We willen alleen u dienen. Heilige Geest, spreekt tot onze harten. Heer, hou ons een spiegel voor. Heer, om te zien wie we werkelijk zijn. Heer, en ik bid, Heer, dat als er nog zaken in ons leven zijn die we moeten opruimen, Heer, dat we daar nu een besluit in gaan nemen. Ja, ik ruim het op. Ik stop ermee. Ik doe het niet meer. Heer, u komt mijn hele hart toe. Ik wil geen verborgen kamertjes meer. Ik wil dat u de totale regie in mijn leven neemt. Omdat u er toekomt. Heer, en we willen het offer van uw Zoon, Jezus Christus, willen we accepteren. Heer Jezus, u heeft ons vrijgekocht. Heer, u heeft ons uit het slavenhuis Egypte geleid. U heeft ons uit deze wereld getrokken. Met uw kostbaar bloed. En daar zijn we u oneindig dankbaar voor. Heer, en we willen ook vrij blijven. En die keuze willen we vanochtend maken. We willen kiezen ervoor om vrij te zijn, want we willen in vrijheid leven met u. U komt toe alle eer en alle glorie. Glorie aan God. Amen.